Provocatief adviseren VI. Management, Amerika VS het Rijnland, met toestemming overgenomen uit Provocatief adviseren, van Mathieu Wegeman, nood vooraf voor de precieze. Als we het over een Rijnlandse werkcultuur hebben, is het niet noodzakelijk dat de Rijn door dat land stroomt. Zweden en Spanje zijn ook Rijnlands. Een beter discriminerend criterium voor negatieve selectie is dat van landen waar Engels niet de voertaal is, Rijnlands zijn. Als gevolg van de voortschrijdende globalisering raakt Europa, en Nederland in het bijzonder, steeds meer onder de invloed van het Anglo-Amerikaanse businessmodel. In dat model staat het maximaliseren van het financiële rendement centraal en is er minimale staatsbemoeienis. De Rijnlandse werkcultuur is meer gericht op de inhoud van de activiteiten en op het bereiken van maatschappelijke consensus tussen werkgevers, werknemers en financiers, Albert 1991. Ons land lijkt zich te koesteren ergens halverwege het Anglo-Amerikaanse en Rijnlandse businessmodel. Het Amerikaanse managementmodel Nederland Veramerikaans steeds enthousiaster en volgens Mathieu Wegeman deugt die Veramerikanisering niet. Niet in het algemeen en evenmin in het zakenleven. De historie en cultuur van Europa zijn anders. Management is in de Amerikaanse opvatting een eigenstandige discipline die in dienst staat van de eigenaren van de onderneming. Zij hebben top-down agents aangesteld die het rendement van de organisatie als money-making machine moeten optimaliseren, ongeacht of daarvoor cola, computers of hutkoffers gemaakt moeten worden. Waar het om gaat is dat de aandeelhouders tevreden zijn met hun rendement. De beloning daarvoor is een riante optieregeling en een verzameling andere leuke dingen van materiële aard. Helaas heeft het heigende effect van die korte baanbeloningen af en toe als langere termijn effect de ondergang van de hele onderneming. Dergelijk megalomaan egocentrisme vormt overigens zelden de reden voor het faillissement van een Europees bedrijf. Enron en WorldCom-achtige affaires kennen we hier gelukkig niet of nauwelijks. De doorslaggevende variabele in dit denken is de dollar. Komt die variabele onder druk te staan, dan verminder je de uitgaven voor wat doorgaans de duurste productiefactor is, mensen. Medewerkers op straat zetten wordt in de Verenigde Staten gezien als een volstrekt logische reactie op veranderende omstandigheden, en gaat daarom ook gemakkelijk, vaak zelfs, real-time. In het bijbehorende jargon treffen we termen aan als layoffs, cost-cutting en efficiency drivers. Het Amerikaanse businessmodel is bovendien doortrokken van HERO, SME. Dit zie je terug in zinnen in de Amerikaanse managementliteratuur als, toen Lee Iacocca Chrysler overnam, was het eerste wat hij deed, of, Jack Welch heeft ervoor gezorgd dat GE weer een onderneming werd die. De oorsprong van dat HERO, SME, is een schromelijke overschatting van het belang van rationele analyse. Als de topaap maar goed nadenkt, is succes verzekerd en als het misgaat, dan heeft hij dus niet goed nagedacht. Van het verantwoordelijkheidsbesef en van het zelforganiserend vermogen van de medewerkers, hebben Amerikaanse managers geen hoge pet op. Stel je aan een ondernemer de vraag, wie is voor uw organisatie het meest van belang, de aandeelhouder, de klanten of het personeel, dan zullen degenen die het Anglo-Amerikaanse businessmodel aanhangen stevast de aandeelhouders op de eerste plaats zetten. Dit is merkwaardig omdat in tal van guiding principles, mission en value statements van moderne ondernemingen passages opgenomen zijn waarin het personeel de doorslaggevende factor wordt genoemd. En hoe zit het met de betrouwbaarheid van die bestuurders die in hun missiedocumenten het personeel bewieroken, maar in de praktijk hun oren laten hangen naar de aandeelhouders? Het Rijnlandse managementmodel. Hoe anders is dit in het Rijnlandse managementmodel? Wordt juist gerekend op het verantwoordelijkheidsbesef en zelforganiserend vermogen van de medewerkers, en gelooft men in de kracht van het collectief. Ook Kalthoff, 1997, wijst daarop als hij het verschil tussen Engeland en Duitsland gebruikt om het verschil tussen beide businessmodellen te illustreren. While in Britain firms compete aggressively for market share and profit, in German many firms prefer to cooperate. The difference is that between a market philosophy, emphasizing the need for free competition, including hostile takeovers, versus a cooperative philosophy. In de Rijnlandse traditie kennen we geen top-down agents. Het toekennen van leidinggevende bevoegdheden is in die traditie gebaseerd op vakdeskundigheid en is meer een bottom-up en top-down proces. Een praktijk die terugvoert op het gildensysteem zoals dat in de late middeleeuwen functioneerde. Een meester bij een gilde had aangetoond een groot vakman te zijn. Tot op de dag van vandaag is de eerste lijns manager in Rijnlandse organisaties bij voorkeur een professional die nog voor een deel van zijn tijd werkzaam is in het primaire proces. Men heeft hem gevraagd om er managementtaken bij te nemen, vaak omdat hij wat meet-sociale vaardigheden heeft. De Anglo-Amerikaanse First Line Supervisor, lees, Eerste Lijns Manager, is meer een hands-off knowledge broker dan een knowledge worker en is geselecteerd op grond van zijn MBA-achtige vaardigheden. De Anglo-Amerikaanse typen worden in Rijnlandse organisaties doorgaans als ernstig rustverstoor ND, creativiteits- en productieremmend. Zij worden gezien als mensen die niet weten waar het over gaat, maar daar wel van alles over mogen roepen. In zo'n situatie maakt de Rijnlandse regel, wie het weet mag het zeggen, grote kans verdrongen te worden door de Anglo-Amerikaanse regel, wie de baas is mag het zeggen. De van zijn vak houdende kenniswerker is doorgaans niet op aarde gekomen om winst te maken. Hij is op aarde om te verkennen, te beschrijven, te verklaren, te voorspellen en te ontwerpen. Hij wil problemen oplossen en dingen maken die het doen. Met shareholders value houdt hij zich niet zo snel bezig, maar... Een afsluitende vraag, werkt een aandelenuitgifte motiverend voor de doorsnee-medewerker? Bekend is het verhaal van het organisatieadvies dat om vage redenen, status, erbij willen horen, aan de beurs genoteerd wenste te worden, en zichzelf daar enkele jaren later weer van afkocht, omdat de consultants het toch enigszins curieus begonnen te vinden dat, de winst die ze met elkaar maakten voor een groot deel uitgekeerd werd aan vreemdelingen die daar niets voor hadden gedaan. Bron, provocatief adviseren zie voor meer informatie. http://www.managementboek.nl/book/9789054321/provocatief-adviseren-Mathieu-Weggeman-affiliate is 1910